Gemeente, wij willen met elkaar twee gedeelten gaan lezen vanmiddag. En wel uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 15. Daar beginnen wij met lezen. Johannes hoofdstuk 15 vanaf het 26e vers. Waar de Heere Jezus zijn discipelen voorbereidt op de komst van de Heilige Geest. En we gaan ervan lezen. Johannes hoofdstuk 15, vanaf het 26e vers, en we lezen daar: maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van de beginne met mij geweest. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat ge niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de ure komt dat een ieder die u zal doden, zal mede goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat ze de Vader niet gekend hebben, nog mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Toch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen, tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nuttig dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze mij niet geloven, en van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, dat zal hij spreken. En de toekomende dingen, die zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, dat is mijne. En daarom heb ik gezegd, dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing vindt u in Handelingen hoofdstuk 1. De handelingen, en daarvan het eerste hoofdstuk, waar we de Heere Jezus samen met zijn discipelen ontmoeten, krap voor zijn hemelvaart op de Olijfberg. Vanaf het vierde vers, Handelingen 1, vanaf vers 4. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze datum. En zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe, te weten of de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoerde, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij? Wat ziet ge op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En toen keerden ze weder naar Jeruzalem, van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. Tot zover, gemeente. De twee lezingen uit Gods woord. En de tekst voor de prediking vindt u in het laatste u voorgelezen gedeelte, Handelingen 1. Waar ons dus in vers 8 die aansporing wordt voorgesteld. En gij zult mijn getuigen zijn. We staan stil bij het hele achtste vers. Maar de kerntekst, het middelste gedeelte. En gij zult mijn getuigen zijn. Amen. Het is zoals eerder gezegd, de tekst voor de prediking, die vindt u hier in Handelingen hoofdstuk 1 en daarvan het achtste vers. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. De kerntekst, het middelste stukje van vers 8. En gij zult mijn getuigen zijn. Dat staat ook boven de prediking van deze middag. En we staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats bij de vraag wie Christus roept. Wie roept hij nu? In de tweede plaats de vraag waartoe hij roept. Dus waartoe roept Christus? Wat is dan de opdracht? En dan in de derde plaats waar Christus roept. Dus waar moeten zij dan naartoe gaan? Dus in de eerste plaats de vraag wie Christus roept, in de tweede plaats waartoe Christus roept en in de derde plaats waar Christus roept of waarheen Christus roept. Gij zult mijn getuigen zijn, wie Christus roept. Gemeente, ik denk dat onze jongeren het zich wel enigszins kunnen voorstellen. Want hoe gaat dat soms in een gezin, als je vader en moeder bijvoorbeeld op een dag niet thuis zijn, dan zijn ze vaak daar al langere tijd mee bezig om dat voor te bereiden. En ze noemen thuis vaak dan de nodige dingen. Ze geven allerlei dingen aan waar je rekening mee hebt te houden. Volgende week, zaterdag, dan zijn we er een dag niet. Maar dan moet je hier en daar aan denken en dan moet je dat niet vergeten en dan moet je vooral zus en dan moet je ook zo. En ja, in die weken daarvoor worden er allerlei dingen verteld. Vergeet niet de deur op slot te doen, denk aan de vuilnisbak, denk aan de enzovoort enzovoort. En als de dag dan eindelijk is aangebroken dat ze daadwerkelijk weggaan, dan herhalen ze vaak nog even de meest belangrijke dingen. Dingen die al lang verteld zijn, die je ook al lang weet, maar het moet nog eventjes benadrukt worden. Vergeet dit niet. Denk hieraan, denk daaraan en daaraan. Dus dingen die al lang gezegd zijn, worden nog eens een keer eventjes herhaald. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen dan ook meteen om te onthouden. Iets soortgelijks zien we gebeuren bij het afscheid wat de Heere Jezus van zijn discipelen neemt op de Olijfberg. Dit zijn de laatste momenten dat hij lichamelijk in de nabijheid van zijn discipelen is. De laatste keren dat ze hem met hun ogen nog kunnen zien, hem met hun handen nog kunnen aanraken en met hun eigen menselijke oren zijn stem nog kunnen horen. En krap voor zijn vertrek, zijn thuiskomst in het vaderhuis met die vele woningen, spreekt hij zijn discipelen nog één keer aan. En de meest belangrijke dingen die voor hen van betekenis zijn na zijn hemelvaart, noemt hij nog een keer. Nou, niet voor het eerst geweest. Alles wat u leest in de versen 4 tot en met vers 8, heeft hij allemaal al uitgebreid aan zijn discipelen voorgesteld. Hij heeft het duidelijk gemaakt wat er gaat gebeuren bij zijn hemelvaart. Hij heeft hen verteld waar hij naartoe gaan zal, wat hij daar vervolgens gaat doen. Hij heeft hen duidelijk gemaakt wat zij dan hebben te doen, waar ze naartoe hebben te gaan, wat er dan gaat gebeuren. Alles is al met veel onderwijs tot hen gekomen. En nu, net voor dat laatste moment dat ze hem nog in hun midden hebben, herhaalt hij de meest belangrijke zaken nog één keer. Ze moeten daar in Jeruzalem blijven. En daar moeten ze de belofte van de Vader vol verwachting tegemoet zien. De geest die zal gaan komen. Dat zegt hij niet één keer hier in vers 4 en ook niet één keer in vers 5, maar hij zegt het ook nog een keer in vers 8. Tot driemaal toe bindt hij hen als het ware op het hart. Dit staat er te gebeuren. Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn. De Heere Jezus spreekt hier zijn discipelen aan. En geeft hen een hele belangrijke opdracht. Meer dan 3 jaar waren ze in zijn nabijheid geweest. Ze hadden ze onderwijs meegekregen, ze hadden allerlei wonderen en bijzondere dingen zien gebeuren. Ze hadden gezien hoe hij leefde met de mens, hoe hij omging met allerlei soorten van mensen, met wetgeleerden en farizeeërs en met hoeren en met tollenaren, dat hij met hen at. Ze hadden alles in hun nabijheid met hun eigen ogen, oren meegekregen en meegemaakt. Ze hadden gezien hoe hij bezetenen had verlost, hoe hij zieken had genezen, blinden het zicht had gegeven, kreupelen liet huppelen. Er waren zo heel intens veel dingen in hun leven ook gebeurd. En nu geeft Christus hen de opdracht. Al die dingen die jullie hebben gezien en al die dingen die jullie hebben meegemaakt, die mag je maar niet koesteren en voor jezelf houden. En zo in de besloten kring van de discipelen met elkaar delen. Weet je nog wat er toen en toen gebeurde? En weet je nog wat de meester toen heeft gezegd? Nee, jullie zullen mijn getuigen zijn. Jullie zullen van al die grote dingen gaan spreken. Jullie zullen daar anderen van in kennis gaan stellen. En dat zullen jullie gaan doen. De discipelen worden tot die grote taak geroepen. De leerlingen van Christus. Ja, die heel veel bijzondere dingen hadden meegemaakt. Maar ze zijn nog niet zo oud. En ze geven er zelfs hier bij dit afscheid blijk van nog heel veel niet te begrijpen. Ze stellen hem de vraag, vers 6, zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult ge in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Gaat dat dan nu gebeuren? Nu afscheid van ons gaat nemen, gaat Gods koninkrijk dan nu komen? Is dit dan het moment waar we naar uit hebben gezien? Terwijl Gods koninkrijk al aan het komen was. Terwijl Gods koninkrijk zelfs al present was in de nabijheid van Christus. Terwijl hij het was die het koninkrijk al aan het uitbreiden was. Zelfs in hun nabijheid. Ze geven er blijk van nog heel veel niet te begrijpen. En nochtans zegt God toch tegen dit soort van discipelen. En jullie zullen mijn getuigen zijn. Hij laat hen hiermee zien, het is voor jullie niet in de eerste plaats belangrijk wanneer Gods koninkrijk in alle volheid zal aanbreken. Maar wat voor jullie, mijn discipelen, van betekenis is, dat dit koninkrijk wordt uitgebreid. En daar, mijn discipelen, hebben jullie een verantwoordelijkheid in gekregen. Jullie hebben van mij te gaan getuigen, opdat mijn koninkrijk komen. Dat is echt een wonderlijke roeping voor die discipelen, hè? Mooi dat de Heere zo mensen in zijn dienst wil gebruiken. En dat zo dat evangelie van hem ook over het rond van deze aarde moet en mag worden verkondigd. Ja, maar gemeente, deze roeping komt maar niet tot een select aantal van zijn discipelen. Deze roeping geldt al zijn discipelen. En met zijn discipelen de hele kerk van Christus. Heel de kerk van Christus wordt geroepen om van hem te getuigen. Deze roeping is niet voorbehouden aan een aantal gemeenteleden die in een zendingscommissie zitten of in een evangelisatiecommissie. Dat zijn mensen die er op de markt voor hebben uit te komen en her en der een folder misschien door de brievenbus stoppen. Dat zijn mensen die erop uitgaan en ergens aanbellen. En mensen proberen in aanraking te brengen met dat evangelie. Nee, deze roeping die geldt al degenen die door het geloof aan Christus zijn verbonden. Dus niet vrijblijvend. Ik denk even aan wat de catechismus ons voorhoudt. Want u zit misschien mee te preken en die zegt, ja, maar is dat dan wel zo? Ik denk even aan antwoord 32. Waar ons wordt voorgesteld waartoe een christen is geroepen. Wat betekent het dan dat u een christen bent? En dan vat ik het even heel kort samen. Dat betekent in de eerste plaats dat ik mijn leven aan hem heb te wijden. Dat betekent in de tweede plaats dat ik tegen de zonde, de duivel en de wereld en mijn eigen vlees heb te strijden. En dat betekent in de derde plaats dat ik zijn naam heb te belijden. Een getuige van hem heb te zijn. Voor hem uit heb te komen. Zullen we eerst beginnen bij de beginvraag? Voordat we zo in deze dienst natuurlijk verder doorgaan op die roeping tot het getuigen van hem. Want er moet er wel iets te getuigen zijn, natuurlijk. En ik denk dat onze kinderen onder ons best wel inzien en best wel een klein beetje doorhebben wat getuigen eigenlijk betekent. Getuigen wil zeggen dat je naspreekt. Dat wat je hebt gezien, dat wat je hebt meegekregen, dat wat je is voorgehouden, dat je dat nazegt. Dat is getuigen. En, goed om het een voorbeeld maar duidelijk te maken. Op het moment dat er hier ergens in Albeierland een ongeluk gebeurt. En je komt daar op je fiets net langs en je ziet het bij wijze van spreken zelf gebeuren. Dan kun je daar helemaal van onder de indruk zijn. Dan ga je naar huis toe 's middags, tussen de middag of misschien later in de middag. En je komt thuis en je vertelt, mam, pap, ik heb toch iets gezien vandaag daar bij die kruising. Er kwam een fietser en daar een auto. En je weet precies te vertellen wat er gebeurde. Je hebt het met je eigen ogen gezien. En misschien zit er dan ook wel een broertje of zusje bij je aan tafel die het allemaal aanhoort. Die heeft het allemaal niet gezien, heeft het allemaal niet meegemaakt, maar die hoort jouw verhaal. En die gaat er misschien ook verder over vertellen, maar die heeft het zelf niet gezien. Dus die gaat ergens spelen misschien bij een vriendje en die gaat gewoon spelen. En opeens denkt hij, oh ja, wacht eens even, ik heb nog een nieuwtje te vertellen. Ja, er is nog een ongeluk gebeurd. Ja, ik weet niet precies wat er allemaal gebeurd is, maar er is wel iets gebeurd. Je hebt het niet zelf gezien, dan is er ook moeilijk van te getuigen. Maar als je het gezien hebt, ja, dan kun je ervan overstuur zijn. Dan kun je s'avonds op bed liggen en denken, ik kan helemaal niet slapen, zegt, er is zoveel gebeurd. Ik zie het steeds weer voor ogen terugkomen. Je bent er helemaal van in de war. Dat doet iets met je. Die discipelen hebben ook iets gezien. Christus, hebben ook iets meegekregen. Zijn onderwijs. Ze hebben met hun eigen ogen gezien hoe hij leed aan het kruis. en stierf en weer is opgewekt en is opgevaren ten hemel. En daar mogen ze van gaan spreken. En gemeente, om weer even terug te komen bij die eerste vraag. Valt er iets te getuigen in mijn leven, in uw en jouw leven? Is er dat leven met Christus? Om even toch in die lijn van de catechismus te blijven. Ben je nou een christen? Een christen is een levend lidmaat van Christus. Leeft door het geloof uit, door en tot eer van hem. Of ben je gewoon christelijk? Dan doe je alles op een christelijke manier. Denk je christelijk, dan praat je christelijk, dan kleed je je christelijk, dan doe je dingen christelijk. Maar niet als christen. En de vraag die vanmiddag naar ons toe komt, allereerst is, ben ik nou een christen of niet? Leef ik nou met Christus? Is hij mijn Heere geworden? Mijn heiland? Mijn herder? Mijn koning? Mijn zaligmaker? Degene die het in mijn leven voor het zeggen heeft gekregen. En als je nou in deze dienst op dit niveau al zeggen moet, nee, daar sta ik nou helemaal buiten. Ik hoor niet bij die discipelkring van hem. Ik hoor wel over hem, maar ik buig nog steeds niet voor hem. Dan is dat de eerste aansporing die vanmiddag tot je komt. Om je niet langer te verharden onder het evangeliewoord van koning Jezus. Maar om je heil en je zaligheid in hem te zoeken. En je kunt je over 10.000 dingen druk maken in je leven. En je zit misschien midden in je examenperiode. Ga ik het halen? Misschien wel, misschien ook niet. Je tentamens, misschien je verkering. Misschien wel het kopen van een huis. Misschien wel het hebben van een auto. Je kunt met allerlei dingen bezet zijn. En je druk maken. Maak je hier nou druk om, joh. En stel dit nou geen uur, geen minuut meer uit. Je moet verzoend raken met God. Je zonden moeten je vergeven worden. En dat kan niet buiten de omgang met Christus. En laat dat nou dringen. Ook vanmiddag. Heren. Ik heb van u te zijn. En ik heb me voor u te buigen. Maar ik doe het op dit moment nog steeds niet. Maakt u het anders. En dat wil hij in zijn genade anders maken. Maar laat dit hetgeen zijn waar je mee bezet bent. Maar ik hoop dat jongeren en ouderen onder ons mee aan het preken zijn en ondertussen ten diepste in hun hart op die vraag kunnen en mogen zeggen: ik mag weten deze Christus toe te behoren. Ik mag met zondag één na zeggen dat hij mijn getrouwe zaligmaker is, dat ik het eigendom ben van hem. Dat ik hem toe behoor. Ik weet nog zoveel niet. En er is nog zoveel lek en gebrek in mijn leven over. Mooi, hè? Om dan een discipel van hem te mogen zijn. Een leerling zijn en blijven. Dat betekent dat hij je daarin nog onderwijs geven kan. Maar je hebt iets van die schoonheid en die liefde van Christus geproefd. Je hebt geleerd dat hij voor u en voor jou in die wereld gekomen is. Dat hij ook naar u en jou wilde omzien. Je hebt iets van zijn genade geproefd. En dat mag u dan niet voor uzelf houden. Maar daarvan heeft u dus blijkbaar te getuigen. Zijn naam te belijden. Al de zijde. En ieder op zijn of haar plaats. En dan zijn er ook die naar andere plaatsen worden gezonden. Maar dat komt zo dadelijk nog verder terug. U zegt misschien, ja, maar ik ben helemaal niet tot dat getuige in staat, dominee. Er zijn mensen die zijn zo rap van tong, die hoeven maar één iemand te ontmoeten en die weten precies te vertellen wat nu allemaal gaat gebeuren en hoe dat dan, die weten hoe dat benoemd moet worden. Ik kan dat niet. Nou, maar we weten toch van deze discipelen ook wel dat er best heel wat op die mensen aan te merken valt. Direct na de opstanding van de Heere Jezus zaten ze ook allemaal vreesachtig bij elkaar. De deur op slot, uit angst voor de Joden. Nou, dat waren niet de mensen die het meest vrijmoedig durfden te spreken. Het waren ongeleerde mensen ook. En zij moeten nou notabene gaan getuigen van de koning der koningen. Ja, maar waarom dan? En hoe dan? Nou, luister dan nog eens mee naar vers 8, het eerste stukje. Niet in eigen kracht, maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Die zal over u komen. En dan zult u ook gaan getuigen. Christus belooft het hier. Ik draag daarvoor mijn zorg. Die geest, die gaat maken dat jullie daar niet meer van kunnen zwijgen. Dus u wordt ertoe geroepen. In eigen kracht misschien een onmogelijkheid. Maar u hoeft het ook niet in eigen kracht te doen. Gods geest draagt hiervoor zijn zorg. Waartoe worden zijn discipelen dan geroepen? Dat brengt ons bij die tweede gedachte. Gij zult mijn getuigen zijn. Even een streepje onder dat woordje mijn. De discipelen hoeven niet hun eigen getuigen te zijn. Ze hoeven niet te gaan spreken ook over hun eigen ervaringen en over al de dingen die er in hen omgaan. Nee. Nee, u zult mijn getuigen zijn. U zult van mij gaan spreken, zegt Christus hier. U zult mijn woorden gaan naspreken. En u zult groot van mij gaan spreken. Dat kwam niet bij hen zelf vandaan. Daarom hebben we met elkaar ook zitten lezen vanuit Johannes 15. En het is een heel mooi gedeelte, het onderwijs wat de Heer Jezus daar als zijn discipelen heeft gegeven. Ik begin even bij vers 26 van Johannes 15, waar de Heer Jezus hen voor gaat stellen wat er gebeurt als de Heilige Geest komt. De geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Gods geest zal alle aandacht op mij gaan vestigen, zegt Christus. Daar draagt de Heilige Geest zorg voor. En wat is daarvan dan het gevolg? Vers 27. En gij zult ook getuigen. Want gij zijt van de beginnen met mij geweest. De Geest gaat jullie daarin drijven. En die geest gaat maken dat mijn woorden doorgegeven gaan worden. Want, opnieuw, Johannes 15, ietsje verder lezend, Johannes 16, vers 13. Maar wanneer die geest zal gekomen zijn, namelijk de geest van de waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, dat zal hij spreken. En de toekomstige dingen, die zal hij u verkondigen. En die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen. En die zal het u gaan verkondigen. Gods geest gaat maken, mijn discipelen, dat de grote werken van God in mij, dat die werken verkondigd gaan worden. Dat jullie daarvan gaan spreken. Oftewel, kort gezegd, die geest gaat ervoor zorgen dat het evangelie verkondigd gaat worden. En dan luisteren we heel eenvoudig naar de prediking van Petrus op de eerste Pinksterdag. Handelingen 2. waar die geest in grote mate over hen wordt uitgestort. En dan lezen we daar dat zij spreken over de grote werken van God. Praten ze veel over de wonderen en de bijzondere gebeurtenissen? Niets. Waar u Petrus over hoort spreken, over de menswording van Gods Zoon, over zijn lijden, zijn sterven, zijn begrafenis, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand van de Vader, de uitstorting van de geest. U moet de preek van Petrus maar eens na doorlezen, gemeente. Er wordt niets over Petrus gezegd. Niets over wat de andere discipelen allemaal voor bijzonders hebben gehad. Ze zijn vol van Christus. En ze spreken van hetgeen wat God in hem schenkt. Hij is de Messias. Hij is de zaligmaker van deze wereld. En, ja, daar laten ze het niet bij. Nee, Petrus spreekt het in alle ernst ook uit. Het is deze Jezus van Nazareth, deze zaligmaker, die jullie niet hebben aangenomen, maar die jullie hebben gekruisigd. Jullie hebben hem verworpen. Kijk, daartoe zijn al de discipelen van Christus nu geroepen, gemeente. Om van Christus te getuigen. Om dat evangeliewoord door te geven. Om anderen daarvan in kennis te stellen. Als u het zou lezen in het slot van Lucas, daar lezen we ook zo'nzelfde zendingsbevel, wat wij dan noemen. Dan spoort hij de zijnen aan om te verkondigen de bekering en de vergeving van de zonden. Dat is de boodschap die zij hebben uit te dragen. Ze hebben te verkondigen, dat is niet, ze moeten daarover praten. Nou, er is een zaligmaker in deze wereld gekomen. En die zaligmaker is gekomen om zondaren zalig te maken. Dat is vertellen. Maar ze hebben te verkondigen, te proclameren, staat er letterlijk, aan te zeggen. In Christus naam zeggen wij u aan, bekeer u. Bekeer u van uw leven buiten Christus. Bekeer u van uw leven in de zonde naar een leven met hem. En dan mogen ze ook verkondigen de vergeving van de zonde. En dat, gemeente, dat is zo'n rijke boodschap die klinken mag. Want de vergeving van de zonde, daar hoeft ook niet over verteld te worden. Dat kan ook, hè. En er is een vergeving voor de grootste van de zondaren. Dat is vertellen. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat is vertellen. Maar ze hebben het te verkondigen. In Christus naam zeggen wij het u aan. Voor een ieder die in hem gelooft, is er de vergeving van alle zonden. Als je Christus toebehoort, als je door het geloof met hem leven mag, dan zijn je zonden en al je schulden in het bloed van hem verzoend. Dat is de boodschap, gemeente, die verkondigd mag worden. Van die boodschap moet gesproken worden. En daar mag u van getuigen. Hoe staat in Oud-Beijerland? Spreekt u er wel eens van? Als je nou zelf leeft van genade, hè, dan gun je een ander diezelfde genade toch ook? Spoor je wel eens iemand aan om zich tot Christus te bekeren? Spreek je het wel eens tot iemand uit? Joh, als je nou in Christus gelooft, Als hij je koning is geworden, dan ben je een gelukkig mens. Dan mag je weten dat je met God verzoend bent. Wordt er hier ook getuigd? Gemeente, dit is voor God blijkbaar een heel belangrijke opdracht. Want als je erop let, wordt hij niet één keer hier opgemerkt, ja hier dan in Handelingen, maar je vindt deze opdracht voortdurend weer. En weet u waarom? Omdat God geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Omdat God die heilsboodschap mensen bekend wil maken. Daarom laat hij dienstknechten en dienstmaagden uitgaan. Hè? U zegt, ja, dat zijn predikanten, evangelisten, zendelingen. Ja, dit zijn ook van dat soort van mensen. En daarom laat hij ook hier dat evangelie in uw midden verkondigen. Om u tot het heil te brengen. Maar tegelijkertijd ligt daar ook de aansporing en de opdracht om anderen tot dat heil te brengen. En dan hoef je gelukkig niet met jezelf aan te komen. Maar dan mag je Gods woord naspreken. De plek die hij ons wijst. En dat brengt ons bij die laatste gedachte. Waarheen Christus dan zijn volgelingen roept. En we zien het staan. In vers 8. Het laatste stukje. Gij zult mijn getuige zijn. Zo te Jeruzalem. Als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dit had Christus al tegen zijn discipelen gezegd. Direct na zijn opstanding, dat ze heen moesten gaan en te prediken, bekering en vergeving van de zonde, onder alle volkeren, beginnende van Jeruzalem. Daar moet het beginnen. Waarom Jeruzalem? Ik denk, gemeente, als de vraag aan ons gesteld zou worden, dan zouden we zeggen, ja, iedereen moet van dat evangelie horen. Alle volkeren heel ver weg bij ons vandaan. En de Heere wijst nou eerst Jeruzalem aan, daar moet het beginnen. Zeker, er zit iemand mee te preken die zegt, dat klopt. In het Oude Testament zijn er heel wat beloften ook aangaande Jeruzalem opgemerkt. Dat het heil vanuit Jeruzalem voor heel de wereld zou zijn. Dus daarom moet het in Jeruzalem gaan beginnen. Dat is waar. Om Gods woord daarin te vervullen. Maar gemeente, wie wonen daar nu in Jeruzalem? Wie zijn daar op dit moment? Dat zijn diegenen. Die hebben gekrijsd om de kruisiging van Gods Zoon. Daar zijn de grootste tegenstanders, de meest wettische mensen, de meest godsdienstige mensen, die van Gods genade in Christus niets moesten hebben. Weg met deze. En dan zouden wij toch van zeggen, nou eerst alle andere mensen maar. Want deze mensen hebben al een besluit genomen. Ze hebben zich tegen de Christus gekeerd. En die moeten dan als laatste misschien ook nog eens een keer van dat evangelie horen. Het is hun eigen schuld tenslotte. En nou zegt Christus, nee, het moet daar beginnen. Die mensen moeten het als eerste gaan horen. Dat mag ook hier bemoedigen. Zeker diegenen die bij die eerste vraag in deze dienst voor zichzelf al moesten zeggen buiten de Heere Jezus Christus te leven. Daar zijn er wellicht ook bij die voor zichzelf al de conclusie hebben getrokken. Die genade van God, die is er toch niet voor mij. Ik heb al jaren onder de prediking gezeten. En er is in mijn leven nooit wat gebeurd. Ik heb Christus jaar in jaar uit verworpen. Ik heb alles gedaan, zo zegt u het misschien, wat God heeft verboden. Dus voor mij kan het ook. Kan het juist. Juist u, juist jij, die heel ver is afgedwaald en buiten God leeft. De meest wettische, de meest verstrakte en verstarde kerkmens hier in Oud-Beiland, buiten Christus, moet het evangelie in Christus worden aangezegd. Er is voor u ook vergeving. Bekeer u en gelooft het evangelie. En u zult zalig worden. Petrus zegt dat ook, de Pinksterdag. Want het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Ieder een. Ieder jongen, ieder meisje, ieder kerkmens, iedere heiden, waar dan ook vandaan. Iedere zondaar die de naam van de Heere oprecht gaat aanroepen, zal zalig worden. Bemoedigend. Bemoedigend. Maar het heeft nog een reden waarom het in Jeruzalem moet beginnen. Als we elkaar vandaag zouden vragen, als u het leven met Christus kent, zou u een keer mee willen gaan misschien richting de Bijlmer of ergens anders hier in de Klassis West, om daar het evangelie te verkondigen en bekend te maken aan de mensen in de omgeving. Ik denk dat er best wel mensen in Oud-Beiland zouden zijn die zeggen, ja, daar verlang ik best naartoe te gaan om die mensen het evangelie te vertellen. Maar u zegt, Christus, begin nou eerst hier. In je eigen omgeving. Om daar van mij te getuigen. Waar dan? Nou, begin maar eens in uw gezin. Begin maar eens in de familie. Ja, maar die zitten er niet op te wachten. Nou, die mensen daar in Jeruzalem dan wel. Stonden die met wijd open gespreide armen naar de discipelen om te zien. Hebben jullie nog een boodschap voor ons? Nee, niks ervan. Het is dat God ruimte maakte in hun hart en dat ze het gingen opmerken. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Dat maakte dat het evangeliezaad in hun hart begon te ontkiemen. Maar er zat niemand daar in Jeruzalem op te wachten. En in uw familie wellicht ook niet, maar begin er maar eens over. Onder je vrienden, studiegenoten, collega's, in de straat. In de straat. Gemeente, ik weet niet hoeveel straten Oud-Beiland heeft. Maar als ieder belijdend lid, iedere oprechte christen hier in de gemeente van Oud-Beiland, deze naam zou gaan verkondigen in een straat, dan kan ik me zomaar indenken dat er geen straat ongeboeid zou blijven. Proeft u? Dat iedereen hier in Oud-Beiland op hele korte termijn van dit evangelie te horen zou krijgen. Ja, daar hebben we een evangelisatiecommissie voor. Nee, zijn naam belijden. En zeker als je beseft dat als u die boodschap misschien niet brengt, wie brengt hen die boodschap nog wel? Kijk, ik weet niet hoe dit in Oud-Beiland is, maar ik maak het wel eens mee dat catechisanten het zeggen. Ja, weet u, dominee, ik begrijp het niet, hè. Dan lees ik in mijn Bijbeltje dat God wil dat alle mensen tot de zaligheid komen. Maar er zijn nog zoveel mensen die van het evangelie niet gehoord hebben. Dat klopt. Er zijn ongeveer 17.500 volkeren op deze wereld. Zeg maar bijna 18.000. En van die 18.000 volkeren zijn er op dit moment nog 7500 volkeren die nog nooit van Christus hebben gehoord. Waar geen kerk is, waar geen Bijbel in de eigen taal voorhanden is. Niets. Dat is een heel groot deel, gemeente. Er zijn op dit moment miljarden mensen in de wereld die nog nooit van de zaligmaker gehoord hebben. U zegt, ja, dat vind ik nou juist zo verbazingwekkend. Ik lees dus in mijn Bijbel dat God wil dat alle tot de zaligheid komen. Maar waarom laat hij die mensen dat evangelie dan niet horen? Maar hij spreekt zijn kerk daar juist op aan. En hij spreekt de zijnen erop aan. Gij zult mijn getuigen zijn. Met eerbied gesproken, gemeente. Maar als we deze roeping van Gods wegen, als de kerk die meer serieus had genomen in het verleden en vandaag, dan zouden er op dit moment heel wat minder volkeren verstoken zijn van het evangelie. En dan zouden er heel wat minder mensen in Oud-Beierland zijn die misschien nog nooit van de Christus hebben gehoord. Proeft u? Die verantwoordelijkheid kunt u niet bij de ander met een hoofdletter leggen. Maar die verantwoordelijkheid ligt daarin ook bij ons. Aan zijn aansporingen ligt het niet. En hij laat ons hier ook zien dat het dan in Jeruzalem heeft te beginnen, maar dat ze vervolgens ook naar Judea hebben te gaan. Dat is nog wel bekend terrein, maar daarna ook door naar Samaria. Daar leven van die mensen, die hebben een halve Bijbel. Die leven maar op hun eigen manier. U weet, een Jood was niet zo van de Samaritanen. Christus zegt, maar ook daar moet dit evangelie verkondigd worden. En ook daar moet er van mij getuigd gaan worden. U zegt, ja, maar dat zijn de moeilijkere plekken om naartoe te gaan. Jawel. Maar gemeente, zo heeft God het toch ook eerder in de lage landen bij de zee gegeven. Kijk, we hebben met elkaar gezongen van de blinde heidenen. En we hebben gezongen over de wildste volken, hè? Psalm 22 en Psalm 67 nog een keer. En wat doen wij met onze gedachten? Nou, we zien op al die mensen die ergens in de bush en ergens in de jungle en in het verre, verre landen zijn die nog nooit van God hebben gehoord. Waar de mensen leven vanuit natuur, godsdiensten en allerlei goden aanbidden. De gruwelijkste heidenen die nergens aan denken. Maar zo waren wij ook. Hier bij deze lage landen bij de zee. En het is dat daar mensen in een klooster zijn geweest die deze aansporing van God ter harte hebben genomen en met een schip naar hier toe zijn gevaren, omdat hier mensen waren die ontvankelijk waren voor het evangelie, die het uitspraken: Willy Brod Bonifatius, vertel ons over de Christus. Maar ze wilden er niet van weten. Integendeel, er zijn erbij die het met hun leven hebben moeten bekopen. Toch is dat evangelie hier terechtgekomen, omdat God ook hier zondaren in Oud-Beierland zalig wilde maken. En als je onder het licht van Gods geest bent gekomen, toch, dan zitten die wildste volken niet meer heel ver hier vandaan, maar dan zeg je, hier zit dat wildste volk, hier zit die blinde heiden. En het is Gods genade geweest dat mijn ogen ervoor zijn opengegaan. En zou je daar anderen dan niet van in kennis moeten stellen, denkt u? Wat een aansporing en wat een verantwoordelijkheid, gemeente. Als het evangelie ons is toevertrouwd om het voor onszelf te houden. Nee, hij heeft het bedoeld om te delen. Om door middel van dat evangelie anderen uit de duisternis te trekken tot zijn wonderbaar licht. En waar moet het dan gaan gebeuren? Tot aan het uiterste der aarde. Over heel deze aarde heen. Iedereen heeft dit evangelie te horen. En ik wil dit graag neerleggen in het bijzonder bij hen die hier misschien best mee bezig zijn. Ik denk even aan onze jongeren die misschien met een beroepskeuze bezig zijn en allerlei dingen aan het overwegen zijn. Zou ik dit gaan doen? Zou ik dat gaan doen? Mag ik je heel voorzichtig vragen, niet om te dwingen, hè? Maar heb je de zending wel eens overwogen? En nog even de jongeren daarvoor, die misschien nog op de basisschool zit, die denkt, nou, als ik later groot ben, dan wil ik dit gaan worden, wil ik bankier worden, een advocaat, en dan wil ik dokter, piloot, politieman, brandweerman, wil ik van alles worden, schooljuf enzovoort. Ja, dat is goed, hè? Mag ook. Maar heb je hier ook wel eens over nagedacht? Dat God misschien je wel zou willen gebruiken om naar andere volkeren te gaan, of als evangelist werkzaam te zijn onder het eigen volk om mensen van Christus te vertellen. Heb je dat wel eens bidden bij de Heere neergelegd? En misschien zit er iemand mee te breken die zegt, dominee, dat leeft in mijn hart, maar ik zie allerlei beren en ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Weet je, dat kleine vuurtje, dat kan de Heere zo brandende houden en af en toe weer zo doen oplaaien. Toch dat je zegt, Heere, neem het toch, ik zou zo graag anderen van het heil laten horen. Maar je hoeft ook alles nog niet precies te weten hoe dat dan allemaal gaat. Soms zijn er allemaal van die puzzelstukjes die je wel ziet en je hebt dit en je hebt dat en je krijgt die puzzelstukjes niet bij elkaar. Maar leg die puzzelstukjes dan maar biddend voor het aangezicht van hem neer. En dan zijn er ook anderen die daar omheen staan. En betrek daar ook anderen maar eens in. En benoem dat dan maar eens. En leg dan maar eens voor, dit is hetgeen wat me nu zo bezighoudt, maar ik weet niet wat ik ermee aan moet. Het kan wel eens zo gebeuren dat iemand anders zegt, joh, jij zit met die puzzelstukjes, maar wij hebben deze puzzelstukjes. En nou passen die stukjes precies op elkaar. Proef je? Gij zult mijn getuigen zijn. Overal. Bij dat godsdienstige volk, Judea, Jeruzalem, half heiden, Samaria, heidenen, tot aan de uiterste van deze aarde. U zegt, nou, nu kunt u amen zeggen. Nee. Ik wil nog één ding zeggen. Want u zou zomaar naar huis kunnen gaan met de gedachte, en nou moeten wij eens getuigen zijn. Nee. Ja, dat heeft u wel te zijn. Dat hebben we wel te zijn. Maar luister nog eens goed naar deze tekst. Want ik heb hem net bepreekt, hè, als een aansporing. Maar je kunt hem ook lezen als belofte. Ik ga er zorg voor dragen dat u getuige gaat. Gij zult mijn getuige zijn. En ik zal ervoor zorg gaan dragen dat het in Jeruzalem gebeurt en in Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En dan moet u er eens op letten. Vanavond hebben we misschien nog tijd. Lees voor uzelf het Bijbelboek Handelingen maar eens door. En dan zou je kunnen zeggen, vers 8 is de inhoudsopgave van het hele boek Handelingen. Waar begint het? In Jeruzalem. En waar gaat het vervolgens naartoe? Judea. En waar gaat het daarna naartoe? Samaria. En waar gaat het vervolgens naartoe? Tot in Rome toe. Het laatste hoofdstuk van Handelingen. Rome. Het centrum van de toenmalig bekende wereld. Als het in Rome bekend is, dan is het overal bekend. En wie draagt er nu zijn zorg voor? Ja. Christus. Uit dat vaderhuis drijft hij de zijne door zijn geest. Hij maakt dat ze gaan getuigen. En hij draagt zorg voor de overtuiging van de wereld. Dat mensen het ook gaan begrijpen. Dat evangelie gaan omhelzen. En ook van die koning gaan getuigen. Ziet u? De aansporing is een belofte. En in die kracht kan er ook in Oud-Beiland uitgegaan worden in de wetenschap. Gij zult mijn getuigen zijn. Amen. Gemeente, we gaan ervan zingen, Psalm 145, en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en de luister van uw roem, die zal ik verbreiden. En ik zal uw wonderlijke naam met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En dan ook het slot van dat vers. Ik zal mijn stem met aller lofzang paren en overal uw grootheid openbaren. Tweede vers, 145.